Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9NarTree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Great Crash 1929 van John Kenneth Galbraith is een klassiek economisch-historisch boek over de beurskracht van oktober 1929 en de bredere ontsporing die daaruit volgde. Galbraith beschrijft niet alleen wat er op Wall Street gebeurde, maar vooral waarom een periode van sterke groei. Optimisme en speculatie kon omslaan in paniek en langdurige economische schade. Het boek verscheen voor het eerst in 1955 en werd beroemd door zijn heldere, scherpe en vaak ironische stijl. In plaats van droge theorie kiest Galbraith voor een analyse van menselijk gedrag, financiële prikkels en institutionele zwaktes. Daarmee is het tegelijk een geschiedenisboek, een economische waarschuwing en een studie van marktpsychologie. Voor lezers die willen begrijpen hoe zeepbellen ontstaan, waarom overmoed gevaarlijk is en hoe een financiële schok doorwerkt in de hele samenleving, blijft dit werk uitzonderlijk relevant. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe speculatie en hefboomwerking de beurszebel voeden, Galbraith zet de opbouw van de kracht neer, als een klassiek voorbeeld van speculatieverzelfversterking. Beleggers kochten aandelen niet overalte, omdat de bedrijven zulke sterke fundamentele vooruitzichten hadden. Maar omdat men ervan uitging dat prijzen alleen maar verder konden stijgen. Dat maakte de markt kwetsbaar voor een plotselinge ommekeer. Vooral het kopen op marge, dus met geleend geld, vergrootte het risico. Zolang koersen stegen leek dat slim, maar zodra de stijging stokte, werden verliezen uitvergroot en volgde gedwongen verkopen. Galbraith laat zien dat deze dynamiek niet alleen technisch was, maar ook psychologisch. De overtuiging dat snelle winst normaal was, verschoof van uitzondering naar gewoonte. Daarmee wordt de crash in zijn boek niet gepresenteerd als een toevalstreffer, maar als het voorspelbare gevolg van collectieve overmoed en een markt die te lang was gevoed door krediet en fantasie in plaats van door echte waarde. Ten tweede, waarom de crash veel meer was dan een beursgebeurtenis. Een belangrijk inzicht van het boek is dat de beursval van 1929 niet op zichzelf stond, maar de economie breed ontregelde. Galbraith beschrijft hoe de val van aandelenprijzen vertrouwen vernietigde, waardoor bedrijven, banken en huishoudens zich terugtrokken. Dat leidde tot minder investeringen, minder bestedingen en uiteindelijk tot stijgende werkloosheid en armoede. De crash werkte dus als een schok die de hele economische circulatie verstoorde. Galbraith benadrukt hierbij dat financiële markten niet losstaan van de reële economie. Wanneer vermogens verdwijnen, verdwijnt ook koopkracht en wanneer krediet opdroogt, vallen investeringen stil. Het boek maakt daardoor duidelijk waarom een beurskracht meer is dan een verlies op papier. Voor Galbraith is het een mechanisme dat banen, productie en sociale stabiliteit aantast. Dat maakt zijn analyse nog steeds bruikbaar, omdat ze laat zien hoe nauw financiële markten en dagelijks economisch leven met elkaar verbonden zijn, ook in moderne economieën. Ten derde, 5 structurele zwaktes achter de Grote Depressie. Galbraith probeert de depressie na de kracht te verklaren met 5 onderliggende zwaktes in de Amerikaanse economie. Ten eerste was de inkomensverdeling sterk scheef, waardoor de economie te afhankelijk werd van de bestedingen van een kleine, rijke bovenlaag. Ten tweede waren veel bedrijven en investeringsstructuren gebouwd op een fragiele, soms overgehevelde financiering. Ten derde was het banksysteem versnipperd en kwetsbaar, met veel kleine instellingen die slecht bestand waren tegen paniek. Ten vierde was de buitenlandse positie van de Verenigde Staten broos, mede door zwakke export en de afhankelijkheid van andere, eveneens instabiele economieën. Ten vijfde was het economisch beleid beperkt door gebrekkige kennis en verkeerde aannames. Samen laten deze factoren zien dat de crash niet alleen door een beursfout werd veroorzaakt, maar door een bredere institutionele zwakte. Galbraith's kracht zit erin dat hij de depressie verklaart als een systeemprobleem, niet als een enkel incident. Ten vierde, de rol van menselijk gedrag, zelfbedrog en de bezel na structurele economie besteedt Galbraith veel aandacht aan gedrag en mentaliteit. Hij laat zien hoe optimisme kan omslaan in blindheid, vooral wanneer succes steeds opnieuw wordt beloond. In zo'n klimaat krijgen fraude, manipulatie en onzichtbare misstanden ruimte. Daar past ook zijn bekende idee van de bezel bij, het deel van verduistering of oneerlijkheid dat nog niet ontdekt is en juist in tijden van vertrouwen vaak groter lijkt te worden. Dat concept past goed bij zijn bredere argument dat economische bloei soms schijnzekerheid schept. Mensen denken dan dat systemen betrouwbaarder zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Galbraith gebruikt dit niet als morele preek, maar als analyse van prikkels. Als winstverwachtingen hoog zijn, kijken beleggers, bestuurders en soms ook toezichthouders minder scherp naar risico. Het boek maakt zo duidelijk dat financiële crises niet alleen ontstaan door cijfers en regels, maar ook door groepsgedrag, wensdenken en het uitstellen van kritiek. Tot slot, waarom Galbraith's stijl en kritiek het boek tijdloos maken. The Great Crash 1929 onderscheidt zich van veel economische studies doordat het academische analyse combineert met leesbaarheid en stijl. Galbraith schrijft helder, scherp en vaak met een ondertoon van ironie, waardoor complexe economische ontwikkelingen toegankelijk worden voor een breed publiek. Tegelijk is het boek meer dan een historische reconstructie. Het is ook een impliciete kritiek op zelfgenoegzame markten, op zwak toezicht en op economische denkwijzen die doen alsof crisis uitzonderingen zijn in plaats van terugkerende patronen. Daardoor is het boek in latere perioden opnieuw gelezen, bijvoorbeeld na de financiële crisis van 2008. De blijvende waarde zit niet alleen in de uitleg van 1929, maar in de manier waarop Galbraith laat zien dat speculatieve manieren terugkeren, zodra mensen geloven dat risico tijdelijk buiten werking is. Hij maakt van economische geschiedenis een instrument om hedendaagse waakzaamheid te ontwikkelen. Dat is precies waarom het boek nog altijd zo vaak wordt genoemd naast de beste werken over bubbels en marktpsychologie. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die belangstelling hebben voor economische geschiedenis, financiële markten, beleid en de vraag waarom crises steeds opnieuw terugkeren. Ook voor beleggers, studenten economie en historisch geïnteresseerde lezers is het waardevol, omdat het niet alleen beschrijft wat er in 1929 gebeurde, maar ook uitlegt welke mechanismen achter marktmanie en instorting schuilgaan. De praktische winst van het boek zit in het herkennen van patronen, zoals overmatige schuld, groepoptimisme, zwakke regulering en kwetsbare financiële structuren. Intellectueel biedt het een helder raamwerk om te begrijpen waarom een beurskracht doorwerkt in inkomens, werkgelegenheid en vertrouwen. Wat dit boek onderscheidt van veel andere werken over crisis is de combinatie van historische scherpte, economische analyse en een uitzonderlijk toegankelijke stijl. Galbraith schrijft niet als een technische specialist die alleen voor vakgenoten spreekt, maar als een analyticus die complexe gebeurtenissen begrijpelijk maakt zonder ze te versimpelen. Daardoor blijft The Great Crash 1929 niet alleen een verslag van het verleden, maar ook een waarschuwend standaardwerk voor iedereen die wil begrijpen hoe financiële overmoed een hele samenleving kan ontregelen. Als je ons wilt steunen, John Kenneth Galbraith, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.